Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons en onze wereld begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Als aanvangstekst de woorden uit Romeinen 6, vers 3 en 4. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Laten wij ons gebed bidden waarin wij schuld belijden en de Heer om ontferming aanroepen over de nood van deze wereld. Laat ons bidden. Heer onze God, hier zijn wij, op hoop van zegen gekomen. We nemen onszelf mee, Heer, met al onze dubbelheid, ons vertrouwen en onze onrust, de dankbaarheid en de zorg, onze blijdschap en onze droefheid, de liefde en de onverschilligheid. Het is allemaal zo dikwijls verstrengeld in ons hart. Heer, voor u belijden wij ons tekort. Ons verstand heeft uw licht zo nodig, Heer, en onze wil uw kracht. En we geloven dat uw trouw en liefde toch groter zijn dan onze schuld. Wij toch mogen leven van genade. Dat is toch uw gave aan ons. Vergeef ons dan en vervul ons met uw geest. In deze verwarrende wereld zoeken wij de weg die heilzaam is. Niet alleen voor onszelf, maar voor allen die leven op deze aarde. Zij die de weelde kennen van overvloed, dat zij daarin niet verdwalen en verloren gaan. En zij die de pijn voelen van het gemis, dat zij bekleed worden met troost, met goedheid en met liefde. Dat wie heeft en wie niet heeft, elkaar zullen zien met ogen waarmee u naar hen kijkt, die de blik van barmhartigheid verraadt en de wil tot ontferming en leven voor ieder. Heer, wat zouden wij zijn zonder u? Kom ons, kom deze aarde te hulp. En open uw woord voor ons, opdat wij uw woord verstaan. In Jezus' naam. Amen. De Bijbellezing is dit keer uit Marcus 16, de versen 1 tot en met 8. We gaan nog even terug naar die paasmorgen. En we horen, toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem, het lichaam van Jezus, te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. Jullie zoeken Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Tot zover de lezing uit het evangelie. Luisteren wij nu naar de overdenking. Gemeente van onze Heer, Bij het woord toverspiegel zullen de meesten van ons wel denken aan dat sprookje van Sneeuwwitje. De trotse en de ijdele stiefmoeder van Sneeuwwitje vraagt aan de spiegel wie de mooiste in het land is. U kunt dat sprookje ook nog zien en beleven als u naar de Efteling gaat. Kan weer, tegenwoordig mondjesmaat. Maar als u daar dan bent, dan hoort u dat die pratende toverspiegel de stiefmoeder confronteert met de waarheid dat zij weliswaar mooi is, maar dat haar stiefdochter Sneeuwwitje 1000 maal mooier is. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar soms kunnen ook antwoorden die je niet leuk vindt wel heilzaam voor je werken, als je ze durft toelaten en durft, ja, te bedenken wat ze tegen je willen zeggen. Het kan je soms met beide voeten op de grond houden, zonder dat je gaat zweven. Maar voor die stiefmoeder had dit een heilzaam antwoord kunnen zijn, maar werd het niet. Het had kunnen zijn, dit ben je. Dit, wat de spiegel nu tegen je zegt. Je bent mooi, maar er zijn nu eenmaal mensen die mooier zijn. In dit geval je dochter Sneeuwwitje, je stiefdochter Sneeuwwitje. Dit ben je. En je bent niet wat jouw ijdelheid je voorspiegelt. Maar die stiefmoeder accepteert dat antwoord van die toverspiegel niet. En uiteindelijk wordt haar dat fataal. Ik moest hieraan denken na het lezen van het opstandingsevangelie volgens Marcus dat we hoorden. We horen van 3 vrouwen die op weg zijn om het lichaam van de gekruisigde Jezus te balsemen. En bij het graf aangekomen zien ze dat het graf geopend is. De steen die de grafspelonk afsloot is weggerold. En als zij dan het graf binnengaan en kijken, zien ze een jonge man zitten in een wit gewaad, die hen antwoord geeft op de vraag die ze hebben, maar nog niet eens hebben uitgesproken. Hij zegt hun: jullie zoeken Jezus uit Nazareth, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Wie is die jonge man in dat witte gewaad, daar in die sfeer van de dood, in de beklemming van het graf? Als vanzelfsprekend heb ik altijd aangenomen dat deze jonge man een engel is, een bode van God. Zo staat hij ook meestal afgebeeld op schilderijen. Iemand met vleugels, iemand als een engel. Nou, een bode van God is hij zeker. En ik vind hem ook eigenlijk als die toverspiegel die ons vertelt wie wij werkelijk zijn. Zoals die toverspiegel dat doet bij de stiefmoeder van Sneeuwwitje. Wie is die jonge man in dat graf? Een engel? Ik ga hier nu niet in op voor- en tegenargumenten. Dat is iets voor een bijbelstudiegroep of zo. Maar voor nu wil ik wel zeggen dat ik het persoonlijk belangrijk vind om op te merken dat deze jonge man nog een keer voorkomt in het evangelie van Marcus. 1 keer nog. Dat is aan het begin van de lijdensgeschiedenis. Dan vlucht hij naakt weg als Jezus wordt gearresteerd in de hof van Gethsemane. Evenals al die anderen die rondom Jezus gaan en staan. Men tracht die jonge man nog te grijpen, maar hield alleen zijn linnen kleed in handen. Hij is daar een van al die volgelingen van Jezus die vluchten. Daar gaat hij, naakt. Niks meer om zich mee te bedekken. Niks meer om zich achter te verschuilen. Hij is als een mens die is doorzien in zijn zwakheid. Die is ontmaskerd in zijn falen. Naakt rent hij weg. Eigenlijk geen gezicht. Allen lieten Jezus in de steek. Hij ook. Van deze jonge man is geen naam bekend. Hij wordt anoniem genoemd. Ik denk dat de evangelist daarmee wil zeggen: eigenlijk staat die jonge man voor ons allen. Wij die ons misschien wel verbergen achter grote woorden, achter mooie praatjes, achter stoere taal of achter geveinsde belangstelling, of achter de dingen die we hebben, het materiële. We verbergen ons. Maar ondertussen, ze moesten eens weten wie jij bent. En als je in de spiegel kijkt, die deze jongeman is, die toverspiegel, dan zie je jezelf staan, naakt. En je rent, je vlucht. Maar dat is niet het hele verhaal. Want kijk nu, aan het eind van die lijdensgeschiedenis op de paasmorgen verschijnt die jonge man zonder naam weer. En nu is hij niet op de vlucht. Maar nu zit hij er rustig bij. Rechts van de plaats waar het lichaam van Jezus lag, horen we. Rechts van die plaats, dat betekent een ereplaats in de Bijbel. En kijk, niet langer is hij naakt. Hij is gekleed in een wit gewaad. En hij getuigt van de opstanding uit de doden van Jezus. En daarmee getuigt hij van de overwinning van de liefde van God. Hij getuigt van vergeving die groter is dan alle schuld. Hij getuigt van schaamte die wordt bedekt, zodat hij niet naakt hoeft te staan als mens. Met de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omhuld, zingt een profeet in het Oude Testament, met name Jesaja, over de stad Jeruzalem. De Heer heeft de stad bekleed met de mantel der gerechtigheid. Hij heeft de stad niet prijsgegeven aan vijanden. De stad hoeft daar niet naakt te staan, niet weg te vluchten, maar staat daar bekleed als nieuw. Als ik deze jonge man zo zie in dat graf, ik probeer me dat voor ogen te stellen, dan zie ik eigenlijk een doopeling die zijn oude kleren, zijn oude bestaan, zijn van God vervreemde leven heeft afgelegd. En die na zijn belijdenis en doop een nieuw kleed om heeft gekregen. Teken van de nieuwe mens die hij nu in Gods ogen is. Zoals die aanvangstekst die we lazen en hoorden. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, ook wij een nieuw leven gaan leiden. Dat beeld zie ik terug in deze jonge man. Hij mag teken zijn van de nieuwe mens die hij nu in Gods ogen is. Hij is met Christus gestorven en begraven en wordt nu met Christus opgewekt. En voor de vrouwen die in het lege graf kijken, is hij als die toverspiegel die hen nu toont wie zij werkelijk zijn, nu Jezus is opgestaan uit de doden. Zij mogen zichzelf zien in het licht van Pasen. Zij zien zich in deze spiegel in nieuw licht, in het licht van God. Zij zijn mensen die wandelen in het licht van Gods liefde. Ze worden omgeven door het licht van Gods goedheid. Ze staan in de glans van zijn genade, in de glans van zijn vergeving en zijn liefde. En ze mogen in diezelfde beweging betrokken zijn als deze jonge man in wie zij zichzelf zien. Met Christus gestorven, met hem opgestaan tot nieuw leven. De doop is daarvan het teken. Je oude kleren, je oude leven achterlaten, om met nieuwe kleren te worden bekleed. En ook wij mogen ons nu zelf op deze wijze zien. Wij mogen onszelf zien in deze jongen zonder naam. Eigenlijk, hij draagt jouw naam. Hij draagt die van u. Hij draagt die van mij. Het is toch eigenlijk de spiegel waarin wij onszelf zien. Ook wij zijn gedoopt in de dood en in de opstanding van Christus. Van de vrouwen zijn nu ook de ogen geopend om Jezus te zien die hen voorgaat in Galilea. Dat zegt deze jonge man. Vrouwen mogen nu kijken met de ogen van het geloof. En ik versta dat als het open zijn of het opengaan ook van onze ogen, waardoor wij de aanwezigheid van de opgestane Heer in onze dagelijkse werkelijkheid zullen zien. Waar dan, zult u vragen? Nu, in het gewone leven, denk ik. Met die gewone dingen. Die helemaal niet zo gewoon zijn, eigenlijk. Ze zijn eigenlijk best heel bijzonder. Jezus, de levende, is daar waar mensen tot elkaar woorden spreken. Die goed zijn. En goed zijn, goed doen. Woorden die geen kwaadsprekerij zijn over de ander. Woorden die niets te maken hebben met achter de rug omroddelen. Woorden die geen blijk geven van lachen of onverschillig de schouders ophalen als die ander pijnlijk onderuit gaat of onderuit is gegaan in het leven. Ook al was het misschien eigen schuld. Jezus is daar te vinden waar mensen zijn barmhartigheid delen en waar mensen bij elkaar nabij durven zijn, nabij willen zijn, om daar toekomst te openen voor elkaar en niet voor elkaar de deur dicht te gooien. Jezus is daar als de levende waar mensen er voor elkaar zijn op een wijze die heilzaam is. Waar mensen elkaar niet alleen maar zijn als concurrenten die je van hun plaats moet drukken. Concurrenten die elkaar de tent uitvechten. Waar liefde woont, zegt een psalm, gebiedt de Heer zijn zegen. Waar mensen elkaar in deze tijd proberen vast te houden en er voor elkaar proberen te zijn, soms maar op een eenvoudige manier, een telefoontje, een gebaar, een kaartje, maar soms ook met hulp, materieel. Maar waar mensen er zo willen zijn voor elkaar, daar is de levende Heer niet ver af. Daar zegent Hij mensen. Daar is Hij zelf hartverwarmend aanwezig, want Hij gaat ons voor door deze wereld heen. Ik weet natuurlijk niet hoe het u in deze tijd vergaat, maar ik ontmoet mensen die moedeloos worden door alles wat er aan nieuwsbericht op en afkomt. Die boos worden om al het onrecht dat is gebeurd en nog steeds gebeurt, en die zich in hun boosheid soms ook zo machteloos kunnen voelen. Ik ontmoet mensen die chagrijnig worden onder deze tijd, omdat er nog steeds maar zo weinig kan. Ik ontmoet mensen die somber worden, die in deze tijd van toch vaak alleen zijn tegen zichzelf aanlopen, met zichzelf geconfronteerd worden. En eerlijk gezegd, ik herken me ook vaak in die mensen en het voelt niet fijn. En wat kan helpen? Ik kan alleen zeggen wat mij helpt. Wat mij helpt is dan even in de spiegel kijken. En dan bedoel ik die toverspiegel dus. Even in dat duister van die grafspelonk de jonge man zien en hem horen spreken. Dat betekent in al je somberheid en soms in al je eenzaamheid en donkerheid mogen horen hoe het er werkelijk met je voor staat. Nu het Pasen is geweest. En wie je werkelijk bent. En wie je werkelijk mag zijn. Die jonge man die laat zien wat er werkelijk toe doet. In een wereld die zo verwarrend kan zijn. Eerlijk gezegd, bij alles wat op ons afkomt, heb ik zo'n toverspiegel nodig. Om elke dag even in te kijken en erna te luisteren. Amen. Laten wij nu samen danken en voorbeden doen. En na een ogenblik van stilgebed onze gebeden beëindigen met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Heer Jezus, we danken u, Heer, dat u hebt gesproken in de nacht van doodse stilte. Dat u licht over ons hebt uitgeroepen in de nacht van diepe duisternis. Dat u leven hebt geschonken toen u hem, uw zoon, uit de doden deed opstaan. En ook wij door hem opgewekt zijn tot nieuw leven. Heer, in deze grafspelonk zien wij het lichtend visioen van een wereld van mensen die elkaar tot naasten zijn gegeven en die bij alle verscheidenheid elkaar groeten met een vrede. Vrede die vol is van gerechtigheid en barmhartigheid. Vrede waarin de een de ander dient in liefde. En Heer, we zijn eerlijk. Nog steeds is er veel dat dit visioen weer spreekt. We horen van onrecht dat mensen wordt aangedaan. We zien mensen klein worden gemaakt. We weten hoe velen zich machteloos voelen. We horen van het geweld dat mensen verdrijft van huis en haard en hun leven verandert in overleven. Er is zoveel dat mensen verward, dat mensen moedeloos maakt, dat hoop doet verflauwen en angst doet toenemen. Heer, wij bidden u voor allen die zich hier niet door laten verlammen, die opstaan om anderen nabij te kunnen zijn, die kracht ontvangen om een ander tot helper te kunnen worden en dat ook van harte doen. God, dat ook wij in ons doen en laten en in ons spreken en zwijgen getuigen zijn van die goedheid waarmee u ons zegent, uw vasthoudende trouw en uw onvoorwaardelijke liefde. Heer, kom ook ons land te hulp in de verwarring van deze tijd en zegen hen die wegen zoeken waarop wij allen uw toekomst tegemoet leven. En hoor ons als wij u in stilte bidden. In de naam van hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En dan mogen we deze week ingaan in het vertrouwen en geloof dat de zegen van God op ons leven rust. Ontvang dan zijn zegen. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.